Het thema van deze dienst, je hebt het misschien al gezien op je liturgie, is vrede op aarde. En daar zingen we natuurlijk heel vaak over met kerst en dat horen we heel vaak. Maar misschien juist in dit jaar, met een kerst als deze, het nieuws wat we zien, kan dat wel wat confronterend voelen. Of ja, wat moeilijk. Vrede op aarde, dat is toch helemaal niet zo. Nou, daar gaan we bij stilstaan vanochtend in de preek, in het de liederen, in wat we lezen uit de Bijbel. En ja, wat zegt de Bijbel nou over vrede? En dan zien we ook dat Jezus ook tegen ons zegt, vrede zij u. Nou, daar gaat dominee Bart Visser ons vandaag meer over vertellen.
We hebben twee schriftlezingen in deze dienst. De eerste zal niet heel erg verrassen misschien uit Lucas 2. Over de geboorte van de Heer Jezus. De aankondiging door de herders. Maar we lezen erachteraan ook één vers uit Lucas 24. Bijna helemaal aan het eind van het evangelie. En voordat u alleen maar blijft denken van, maar waarom dat ook? Misschien zou het ook wel opvallen bij het lezen. Om vooraf al te benadrukken, het eerste wat verteld wordt bij kerst is vrede op aarde. En aan het eind van Jezus leven hier op aarde, is hetzelfde woord dat terugkomt. Is het eerste wat hij zegt, vrede voor jullie. Dat vast even vooraf. Dan lezen we Lucas 2 vers 1 tot 20. En Lucas 24 tot 36. En Ilse leest dat wetten voor u.
Lucas 2. De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af. Dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging om weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. En dan uit Lucas 24 vers 36. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie.
Er zei net iemand toen ik binnenkwam, ik heb al tijdenlang niet zo'n fitte dominee gezien. Maar het is nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Maar we redden gelukkig wel. We vieren samen kerst. En in de voorbereiding dacht ik van, dit is een moment altijd dat je met heel veel mensen bij elkaar bent. Mensen die hier heel vaak zijn. Mensen die misschien speciaal nu voor kerst zijn. Mensen die meekijken. En we beginnen de dienst vaak met beste broeders en zusters. Dat klinkt dan een beetje plechtig. Zeggen we broers en zussen. Dan klinkt het soms weer misschien, ook weer misschien te gewoon. Maar het heeft iets van verbondenheid. Dat we bij elkaar gebracht worden door het evangelie. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, als je het niet zo vertrouwd mee bent, een beetje je afvraagt van, hoor ik daar dan bij? Wil ik dat eigenlijk wel? Is het niet een beetje te inclusief, als we het zo zeggen? Maar bij kerst, kernboodschap van kerst, het eerste wat de engel zegt, we hebben het net gehoord, is, ik verkondig goed nieuws van grote blijdschap voor heel het volk. En ik hoop dat je dat in ieder geval allemaal gehoord hebt. Hier of thuis of waar je hem ook al meeluistert. Ook dat laatste, voor heel het volk. Inclusieve kan het niet. En ik hoop dat wat je ook verder meeneemt, in ieder geval dat een boodschap is die je niet straks met de kerstboom opruimt. Het zij gewoon de kerstboom ergens buiten of op zolder. Voor iedereen die een kunstkerstboom heeft. Het is goed nieuws, grote blijdschap voor heel het volk. En dan het thema voor deze dienst is vrede op aarde. En misschien was je niet verbaasd toen je het voorbij zag komen, vrede op aarde. Want ja, als er een thema is dat bij kerst hoort, dan is het dat. Vrede op aarde. Regelmatig, ergens in de loop van het jaar, in ieder geval bij ons in het gezin, hoor ik het mezelf wel eens zeggen. Jongens, beetje meer kerst, vrede op aarde. Het hoort gewoon bij elkaar. Maar ik vond het dit jaar ook lastiger dan ooit. Vrede op aarde. En ik was daar niet alleen. Dit was het eerste jaar dat ik preekte met kerst. Nou, toch al een keer op 14, 15 gedaan. Eerst keer dat ik van tevoren een vraag kreeg over dit thema. Vrede op aarde. Maar hoe ga je dat dan doen? Want met de huidige situatie in de wereld. En ja, vrede op aarde. Is dat niet heel confronterend? Vrede lijkt verder te zoeken dan ooit. We zien eerder tegenovergestelde. Spanning, strijd nemen toe. Is het niet letterlijk? Met wapens, oorlogstuig. Dan wel met woorden. Omgang met elkaar. Het uitsluiten van mensen. Cancelen. Ik bedoel, er lijken meer tegenstellingen te ontstaan dan dat er meer verbinding ontstaat. En jullie hebben vast allemaal de afbeelding van die duif gezien. De aankondiging. Zo, even op zijn niet-Nederlands gezegd, in your face. Die duif, vrede is nu. Bijna provocerend, zo'n afbeelding. En dat is het ook wel. Niet per se alleen die afbeelding, maar ook kerst. Want je zou zelfs kunnen zeggen dat God met kerst provocerend is. Wat letterlijk betekent, je doet iets, je onderneemt actie met het doel dat er reactie komt. Je wil iets oproepen. En dat begint ook meteen al bij de aankondiging. Als je let op de tijd en de personen aan wie God als eerste de kerstboodschap bekend maakt. Kijk, de tijd waarin het gebeurt is de tijd van het Romeinse Rijk en de in die tijd al beroemde zogenaamde Pax Romana, de vrede door het Romeinse Rijk. De Romeinen waren daar trots op. Dat is een beetje in wat zij als de hele wereld beschouwden, vrede heerste dankzij hen. Vrede die stond of viel met de macht van de keizer in Rome. Hij was degene die daarvoor alle eer moest ontvangen. En nieuws van de keizer in die tijd werd gebracht als, mooi Grieks woord wat we allemaal kennen, euangelio, evangelie, goed nieuws. Als de keizer sprak. En iedereen die Romeins burger was, die profiteerde van die vrede en was er trots op. Ik zeg iedereen die Romeins staatsburger was, want was je dat niet, dan mocht je hopen er een beetje van mee te profiteren. Maar was het minder. En dan komt de engel met zijn boodschap. En ik zei al, die is echt provocerend. Want die engel zegt, ik verkondig evangelio. Ik verkondig goed nieuws. Niet de keizer, maar dit is het goede nieuws. Namens God. Goed bericht van grote blijdschap. Niet voor bepaalde burgers, maar voor heel het volk. Want die Pax Romana, hoe beroemd ook, die stond bij de gratie van macht en geweld en dwang. En misschien van tijd tot tijd wat slimme diplomatie. Maar de vrede die God belooft, die de engel aankondigt, die komt door iemand die zich niet presenteert met uiterlijk vertoon van een keizer. Geen legermacht, geen indrukwekkende hoofdstad zoals Rome, geen prachtige kleding. En zelfs niet met of in een religieus gebouw als een tempel. Zelfs niet in de tempel in Jeruzalem. Het teken van deze vredevorst is een kindje in een kribbe, in doeken gewikkeld. Klein en kwetsbaar. Niet schreeuwend, maar uitnodigend. En de eerste getuigen van dit goede nieuws en van grote vreugde voor heel het volk waren herders. We weten het zo ontzettend goed. Maar dat God hen koos, is absoluut provocerend. Door God. Want herders waren mensen die helemaal niet meetelden. Wij zouden nu zeggen de ultiem aan de rand gecancelde mensen. Werden niet serieus genomen. Ze mochten niet eens deelnemen aan religieuze bijeenkomsten. Dus als het grootste nieuws ooit verteld wordt verteld, zouden ze dat eigenlijk niet eens kunnen meevieren. Maar God kiest hen uit. Mensen die volgens sommigen misschien bezig waren op de schapen te passen die gebruikt werden voor de offers. Maar als het zover kwam, waren ze er zelf niet bij. Mensen die niet mochten optreden als getuigen in een rechtszaak. En waarom zouden ze? Niemand nam ze serieus. Genegeerd en gecanceld, zouden we nu zeggen. En kunnen we ons dat nog een beetje voorstellen? De afgelopen week las ik een artikel in Vrij Nederland, waarvan ik dacht, hé, dat is volgens mij een situatie waar je een beetje erbij in de buurt komt. Het was een artikel van twee agenten op surveillance in wat we tegenwoordig dan een vergeten wijk noemen. Amsterdam-Holendrecht. Twee agenten worden gevolgd en er wordt verteld dat ze een kijkje nemen in een schuurtje. Er is een klacht geweest over overlast. En in het schuurtje verblijft waarschijnlijk een illegaal. Wat treffen ze daar dan aan? Ik citeer uit het artikel. De bewoner is er niet. Al brandt er nog wel een lampje. Er staan flessen vol urine. Er hangt wc-papier. Er zijn zwermen fruitvliegjes, stapels papieren, kleren, boeken, speelgoed, videobanden, foto's. Er zit wel enige orde in, zegt een van de agenten. Een andere agent knijpt wel desinfectiegel in zijn handen als we buiten staan. Als zij niet zouden zoeken naar deze mensen, betwijfel ik of ze nog wel eens door iemand bezocht zouden worden. Zo'n plek. Zoals je ze in Nederland dus volop hebt. Waar de meeste van ons waarschijnlijk nooit komen. Of misschien nog via werk. Zo'n plek en zulke mensen kiest God uit. Om de boodschap over Jezus te brengen. En God geeft die mensen, vertelt Lucas, allereerst een indruk van zijn grootheid. Ze worden omgeven door zijn stralende licht, de heerlijkheid van God, teken van zijn aanwezigheid. En ze krijgen een indruk van de goedheid van God. Want ze schrikken zich bijna dood, maar de engel zegt, niet bang zijn. Er komt goed nieuws, van grote blijdschap voor heel het volk. En wat me opviel bij het lezen in de voorbereiding was, ze krijgen niet eens een specifieke opdracht. De engel zegt niet, en nu moeten jullie Nee, de engelen gaan weg en dan wordt het stil. En dan beschrijft Lucas het alsof die herders elkaar aankijken en maar even nadenken en dan zeggen, maar laten we met eigen ogen gaan zien wat die engel verteld heeft en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En je ziet hier gebeuren wat later in het evangelie de Heer Jezus zelf ook zegt. Wie zoekt, die vindt. Je hoort goed nieuws, maar wie zoekt, die vindt. De vrede die God belooft, de vrede die gekomen is, ontdek je alleen als je serieus neemt wat je hoort. En dat gaat meestal via gewone mensen. Want er waren maar één keer herders in het veld die het van engelen hoorden. De rest van de mensen daaromheen moest het van horen zeggen hebben. Van herders notabene. Nou, niet de eerste van wie in die tijd iets werd aangenomen, maar God koos ervoor om het via zulke mensen te laten horen. Ook bijzonder dat ze het gedaan hebben trouwens. Want wij mensen hebben meestal de neiging als mensen ons iets aandoen om ze met gelijke munt terug te betalen. Als jij mij negeert, dan negeer ik jou. Als je als herder je hele leven weet, ik word niet serieus genomen, wat doe je dan? Als je het mooiste nieuws ooit gehoord hebt, je had ook kunnen denken, bekijk het maar. Maar dit is voor mij. Maar zij vertellen het door. Het vraagt dus wel iets. Net zoals het van de mensen in Bethlehem iets vroeg. Vraagt ook iets van ons. Gods vrede komt wanneer wij serieus nemen wat er over Jezus is verteld. En de eerste die het deden waren de herders. En aan het eind van het evangelie zijn het de leerlingen van de Heer Jezus. Het is misschien soms iets wat uit beeld raakt, maar dat moment dat Jezus bij hen stond en zei vrede, zij met jullie, is ongelooflijk bijzonder. Want dat waren de leerlingen die hem allemaal alleen gelaten hadden. Die allemaal dachten dat het over en uit was toen Jezus stierf. Die hem verloochend hebben. Die weggerend zijn. En dan komt Jezus bij hen terug. En dan zegt hij, vrede met jullie. God maakt het goed. En ga over die vrede verder vertellen. Deel het in de hele wereld. Gods vrede is daarom een belofte. Dat God al onze fouten, onze zwakte, ons falen overwint. Niet door de grootste en sterkste en slimste machthebber te zijn met het beste leger en de beste diplomaten. Nee, God overwint het kwade door het goede. Door zelf mens te worden. Het lijden te ondergaan. En de dood te overwinnen. En dan dankt die falende mensen niet af. Maar zegt, vrede met jullie. Op welke manier verwachten we dan in onze tijd vrede? Hopen we op meer politieke druk, petities, goede lobby, diplomaten, demonstraties of nog sterkere leiders? Of zijn we de hoop op vrede misschien ook wel eens een beetje kwijt? Voelen we ons wat cynisch over? Te veel onvrede in de wereld, te lang al. Of misschien is de wereld daarbij nog veel te groot voor je. Vind je het in je eigen leven al ingewikkeld genoeg? In je contact met familie, vrienden. Dat het steeds maar niet goed gaat. Dat je te veel is en wordt aangedaan. Of overkomt. Of dat je gewoon, als je het heel eerlijk zou moeten zeggen, zegt ja, maar het is ook mijn eigen karakter en mijn eigen onhebbelijkheden die me voortdurend in de weg zitten om in echte vrede te leven. kan Jezus jou vrede brengen? Daarvoor moet je heel de boodschap van kerst goed tot je door laten dringen. De engel vertelde over Jezus, de redder, de Messias en de Heer. Dat is heel wat. Over elk woord apart zou je al in een dienst kunnen stilstaan. Maar Jezus is de redder, de Messias en de Heer. Dat zegt iets over hem en over ons. Hij is de redder. Dus wij redden het niet. Hij is de Messias allereerst, de gezalfde van God. Dat wijst op de Heilige Geest die over hem kwam. Ja, de Heilige Geest waardoor Maria zwanger werd. De Heilige Geest die Jezus de kracht gaf bij zijn doop. Maar ook de Heilige Geest die beloofd is. Uitgestort is voor iedereen die in hem gelooft. Om die geest te ontvangen, om die vrede van God te ontvangen en te delen. En hij is de Heer. Dan niet in de zin van een aardse macht hebben, maar de Heer zoals God het is. In zijn goedheid, in zijn liefde, in zijn trouw. Door hem overwint God in deze wereld. En daarom zingen de engelen vrede op aarde. Maar eerst zingen ze eer aan God. Die twee horen bij elkaar. Misschien ook wel een beetje bijzonder dat vrede op aarde vooral bekend is. En bijna automatisch de vraag bij je oproept. En die hoor je heel vaak. Maar God, waarom verandert God dan niet? Maakt hij niet meer vrede? Maar eerst zingen de engelen eer aan God. Dat is ook een vraag waard. Eren wij God, Jezus als redder, Messias en Heer. Vrede op aarde, niet zonder ontzag voor God. De eerste mensen die het ontdekten waren herders in het veld. Mensen in een situatie zoals in dat schuurtje in Amsterdam-Holendrecht. Dat lijkt voor de meeste van ons, vaak rustig vanuit, heel ver weg. We leven in heel andere omstandigheden. In een huur- of koophuis. Misschien een rijtjesvariant, appartement. Tot een 201 kapper of misschien wel een flinke villa. Met minstens één auto voor de deur. En ook nog wel één of twee vakanties. Wat zegt het dan dat God daar en bij zulke mensen begon? Het maakt duidelijk dat God mensen zoekt met zijn boodschap bij wie bezit of status of prestaties niet in de weg zitten. Om wel te beseffen, maar ik red het niet. Ik heb de vrede van God nodig. God zoekt mensen die beseffen het zelf niet te redden. De vraag met kerst is, sta je daar echt voor open? Om dat te laten binnenkomen. Wil je echt weten wie Jezus is? Echt ontdekken wat hij voor jou gedaan heeft? En wat hij ook van ons verwacht? En ben je bereid om dat samen met anderen te doen? Want soms kun je bij een term als vrede ook een beetje wegvluchten in... Als ik maar vrede in mijn hart heb. Maar God koos een groep herders. En ze gingen samen op weg. Een groep van leerlingen. Die zichzelf, die elkaar ook niet allereerst uitgekozen hadden. Maar bij elkaar gebracht werden door de Heer Jezus. En daarom, het gaat om samen zoeken. Samen ontdekken. Je samen verbazen. En samen delen. Echt wel een uitdaging. Want die anderen, God zoals God ons nu bij elkaar brengt, weet je, die anderen zijn net zo goed als jij, ook op allerlei gebieden wel weer beperkt. Of misschien zelfs irritant. Niet jouw eerste keus. Maar God zegt, samen zoeken. Ik zei al in het begin, het is... provocerend. Het is een actie van God die om een reactie vraagt. Wat doe je met de boodschap van kerst? Of het nu voelt alsof je alles verloren hebt. Maar net zo goed wanneer je uiterlijk gezien helemaal geslaagd bent. En alles op orde hebt. En alles wat ertussenin zit. God komt met een goed bericht van grote blijdschap voor heel het volk. Voor iedereen. Ook voor jou dus. Over vrede op aarde en eer aan God. Door Jezus. Zoek hem. Ontdek wie hij echt is. En volg hem. En laten we dat samen doen. Dan is de belofte dat de vrede van God dichterbij komt. Die komt door Jezus. Maar laten we nooit vergeten. Via ons mensen. Omdat God het zo wil. Vrede op aarde. Amen.